Goedemorgen, jongens en meisjes, broeders en zusters. Heel hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee van der Marel van onze zustergemeente, Christelijk Gereformeerde Zustergemeente, zal voorgaan. Vanzelfsprekend zijn ook de gasten natuurlijk hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. Ik wil ook een groet doen voor degenen die niet in dit kerkgebouw aanwezig zijn, maar deze dienst meemaken nu via het internet of later. Mijn naam is Welmoet Lakenveld, ik ben vandaag ouderling van dienst. Er volgen nu twee mededelingen die voor u, voor velen van u heel erg bekend zijn, maar die ik toch in bijzonder voor de gasten ook noem. Het is namelijk zo dat mocht u vragen hebben over onze dienst of naar aanleiding van onze gemeente, dan kunt u die vragen na afloop van deze bijeenkomst aan de dominee of aan mij. Wij staan dan achter in de kerkzaal voor u klaar. En in onze gemeente is er ook een mogelijkheid om persoonlijk met en voor u te laten bidden. En dat kan ook na afloop van deze dienst. In de buurt van de piano zijn er dan gemeenteleden die dat graag met u willen doen. Simon Kaardijk is vanochtend onze organist. De collecte is voor de steunbehoevende kerken. Kinderbijbelgroep 1 en tienergroep 2 komen vanochtend bij elkaar. Voor de vacatures van ambtsdragers draagt de kerkraad de volgende kandidaten voor. Voor de 3 vacatures van ouderling zijn dat John Peten, Jaap van der Heijden en Feiko Lanting. Voor de vacature van preses Jan Dor. En voor de vacature van jeugdassistent Robert Bijl. Er zijn er precies evenveel kandidaten als vacatures. En u wordt daarom ook gevraagd om aanstaande zondag 21 juni... door middel van een ja- of nee-stemming aan te geven of u kunt instemmen met de benoeming van de kandidaten. Vanmiddag is er een jeugddienst in dit kerkgebouw met medewerking van onze jeugdgroep Solid Friends. Het thema is Open Your Heart. Dominee de Jong gaat dan voor. En voor de collecte vanochtend zal Leo van Leeuwen daar ook nog het een en ander over vertellen. Na afloop van morgen is er een mogelijkheid om koffie te drinken. Van harte welkom allemaal. En we gaan nu zingen Psalm 145 vers 1 en 3. En na votum en groet zingen we Psalm 133. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Goedemorgen. Er is gelegenheid voor stil persoonlijk gebed. Aan het begin van deze dienst spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. We horen zijn groet: genade zij u en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Aansporing komt vanmorgen vanuit Romeinen 12, de versen 9 tot en met 21. En daarna willen we antwoorden als gemeente met het zingen van Psalm 125, het vierde vers. Niet zo'n hele bekende melodie, maar Simon die weet daar wel raad mee. Via Paulus klinkt daar Gods woord aldus: laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers, zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind, wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen. Ik zal het vergelden. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Nou, dat viel wel mee met het onbekend zijn. U zingt het alsof u het dagelijks in de badkamer zit. We gaan met elkaar bidden om een zegen over deze dienst. En ik heb begrepen dat er vandaag geen kindervertelling is. Dus dan kunnen de kinderen na het gebed naar boven gaan. Zullen we bidden? Heer onze God, Vader in de hemel. Wij danken u dat we hier vanmorgen met elkaar kunnen zijn, als gemeente, misschien ook gasten. We danken u dat we de afgelopen week de kracht hadden om allerlei dingen te doen, werk, school, misschien ook andere bezigheden. We danken u dat we ook deze zondag uit uw hand ontvangen om een beetje naar binnen te kijken bij onszelf, om ook van ons af te kijken naar u, de God van ons leven, om ons vanuit uw woord te laten inspireren, bemoedigen, richting te laten wijzen. Wij danken u dat we dat woord van u, dat oude woord, wat zo verrassend actueel is steeds weer, dat we dat hebben en dat we daaruit kunnen putten. Wij bidden u, als we zometeen daaruit gaan lezen, erover na gaan denken wat er staat, als we erover de verkondiging horen, en als u zo met uw woord naar ons toe komt, wilt u dan uw geest meezenden, dat hij bij ons is, onder ons is, en dat we zullen merken, jong en oud, dat uw boodschap iets met ons doet. We vragen u, geef dat ook deze dienst mag bijdragen tot versterking van ons geloof en de onderlinge band. En dat het ons ook weer aanzet om de wereld in te gaan en daar mens te zijn zoals u dat graag ziet. We bidden u voor de mensen die thuis meeluisteren. Wilt u ook bij hen zijn? We voelen ons met hen verbonden. En we bidden u ook voor degenen die vandaag hadden willen komen, maar niet konden, wegens ziekte of andere dingen. Wees ook met mensen die al op vakantie zijn. Wilt u ze beschermen? We bidden u ook voor de kinderen die zometeen naar de nevendienst gaan. Wilt u ook hen een hele goede dienst geven? Wilt u ons zo uw zegen geven, dat het een dienst mag zijn, goed voor ons leven, voor ons hart, maar ook tot de glorie en eer van uw naam. Wij bidden u deze dingen in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, uit genade. Amen. Volgens mij wel, ja, ja, ja. Ja, ik ben hier ook nieuw, dus ja. Het zal wel met de jeugddienst vanmiddag te maken hebben. Ik heb in de CGK een serie gehouden over twee koningen en ik wilde daar één preek uitnemen voor vandaag. En wij gaan met elkaar lezen 2 Koningen 7, de versen 1 tot en met 11. En daarna lezen we nog een paar gedeelten uit het Nieuwe Testament, iets uit Handelingen 2 en ook nog iets uit Filippenzen 2. Maar eerst 2 Koningen 7. Luister naar wat de Heer te zeggen heeft, antwoordde Elisa. Dit zegt de Heer: morgen om deze tijd zal een schepel tarwebloem in de stadspoort van Samaria 1 shekel kosten en 2 schepel gerst ook 1 shekel. De adjudant die de koning begeleidde nam het woord en zei: zelfs al zou de Heer de hemelsluizen openzetten, wat u daar zegt is toch onmogelijk. Maar Elisa antwoordde: u zult het met eigen ogen zien, maar u zult niet de kans krijgen ervan te eten. Nu waren er bij de stadspoort 4 mannen die aan huidvraat leden. Ze zeiden tegen elkaar: waarom zouden we hier de dood blijven afwachten? Als we de stad binnengaan, zullen we van honger omkomen. En als we hier blijven zitten, sterven we ook. Laten wij overlopen naar de Arameërs. Als zij ons in leven laten, blijven we leven. En als ze ons doden, sterven we. Bij het vallen van de avond gingen ze naar het kamp van de Arameërs. Maar toen ze bij de rand van het kamp aankwamen, was er niemand te bekennen. De Heer had namelijk in het Aramese kamp het geluid laten klinken van paarden en wagens, van een groot leger, en de Arameërs hadden tegen elkaar gezegd: hoor, de koning van Israël heeft de koningen van de Hethieten en van Egypte ingehuurd om ons aan te vallen. Tegen het vallen van de avond waren ze er meteen vandoor gegaan, met achterlating van hun tenten, paarden en ezels. Ze hadden het kamp hals over kop verlaten en waren gevlucht om het vege lijf te redden. Toen de 4 mannen bij de rand van het kamp kwamen, gingen ze een tent binnen. Ze aten en dronken en namen het goud en zilver en de kleren en de dekens die ze er aantroffen mee. Nadat ze hun buit verstopt hadden, kwamen ze terug en gingen een volgende tent binnen. Ook wat ze daar vonden, namen ze mee om het te verstoppen. Maar tenslotte zeiden ze tegen elkaar: wat we doen is niet goed. Er is vandaag goed nieuws, en als we dat voor ons houden tot het licht wordt, raken we in de problemen. Laten we meteen naar het paleis van de koning gaan om te vertellen wat er gebeurd is. Zo gingen ze terug naar de stad, riepen de poortwachter en vertelden: we zijn in het Aramese kamp geweest. Er was daar geen mens te zien of te horen. Wel stonden de paarden en ezels nog vastgebonden en ook de tenten stonden er nog met alles erop en eraan. De poortwachters sloegen alarm en gaven het bericht door aan het paleis. Dan uit Handelingen 2. Vers de versen 41 tot en met 47. Want we hebben natuurlijk ook de link met Pinksteren en de uitstorting van de Heilige Geest. Wat gebeurt er dan met mensen? Degenen die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijden zich aan het gebed. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. En dan tot slot nog uit de Filippenzenbrief. Filippenzen hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 7. Misschien denkt u, leest die man altijd zoveel uit de Bijbel, dat valt best mee hoor. Maar goed, vandaag hebben we een beetje samenhang, hè? Filippenzen 2 vanaf vers 1. Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. Hier eindigen de schriftlezingen. Lof zij u Christus. We gaan als... Nee, wij hebben geen inleiding op de preek. Doen we hier niet. We gaan direct tot de preek over. En na de preek zingen we uit de eigen bundel nummer 180. Uitgangspunt voor de verkondiging van morgen, gemeente, is wat we gelezen hebben in 2 Koningen 7, het eerste gedeelte van vers 9. Daar staat: maar tenslotte zeiden ze tegen elkaar, die vier Melaatse mannen dus, wat we doen is niet goed. Er is vandaag goed nieuws en als we dat voor ons houden tot het licht wordt, raken we in de problemen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten, dat moet wel wat geweest zijn, zo'n belegering in oude tijden. Doordat koning Ben-Hadad van Aram, Syrië, de stad al zo lang in de greep had, moesten de mensen 100 euro's voor een ezelskop betalen en wel 40 euro voor een halve liter duivenmest. Wij zouden zeggen, wat moet je daarmee, maar ik kan u vertellen, dat waren gewilde producten in die tijd. De situatie is zo nijpend, er is zo'n gebrek aan voedsel, dat er sprake is van mensen die hun eigen kinderen opeten. Dat lezen we allemaal in het hoofdstuk dat hieraan vooraf gaat. Twee moeders hebben dat afgesproken. Vandaag eten we mijn kind op, morgen dat van jou. Ze krijgen ruzie. Ze hebben dat ene kind gekookt en opgegeten. Het is te verschrikkelijk voor woorden, maar het staat er. Maar als de volgende dag dat andere kind aan de beurt is, wil de moeder haar kind niet geven. De vrouw van wie het kind is opgegeten is door het dolle heen en ze gaat naar de koning en die weet er ook geen raad mee. Hij scheurt zijn kleren en komt bij Elisa terecht. En die zegt dan, zo zegt de Heer, morgen om deze tijd zal alles weer voor de normale prijs te koop zijn. 1 maat fijn meel, tarwebloem, zal een sikkel, een shekel kosten en 2 maten gerst zal ook een shekel kosten. Het is een belofte. Terwijl er in de stad op dat moment dus een onbeschrijfelijke ellende heerst, leven er buiten de stad in een soort van niemandsland tussen de stadsmuur en het kamp, waar de Arameërs rustig het moment afwachten dat Israël van honger en narigheid eindelijk de poorten uit eigen beweging zal opendoen, 4 mannen die lijden aan huidvraat. Laten we maar gewoon zeggen, Melaatse mannen. Mensen die vanwege hun ziekte uit de stad verjaagd waren. Arme zielepoten. Ze hadden helemaal niks. In het begin gooiden de mensen misschien nog wel eens wat over de stadsmuur. Strong boerenkool of zo. Maar de laatste tijd was er weinig beweging meer te bespeuren. Dat heb je in oorlogstijd. De zwakken moeten het dan vooral ontgelden. De meeste mensen denken dan alleen nog maar aan zichzelf. Hoe overleef ik dit? Net als die 2 moeders. Maar, zeggen ze op een goed moment tegen elkaar, zullen wij het erop wagen? Zullen we naar die Arameërs overlopen? Die hebben eten zat. Misschien zullen ze ons een brok brood toewerpen. De kans is aanwezig dat ze ons meteen afmaken. Aan de andere kant, als wij hier blijven zitten, dan weten we helemaal zeker dat wij over een paar dagen dood zijn. 4 desperado's in niemandsland. Moet je ze daar nou eens strompelend zien lopen in de richting van dat kamp van de Arameërs? En dan de verbazing, gemeente. Als ze bij dat kamp komen, ontdekken ze dat alles nog intact is, maar er is geen soldaat meer te bekennen. De Melaatsen wisten niet dat de Syrische koning er op de een of andere manier lucht van gekregen had, dat er een groot ander leger hem in de rug dreigde aan te vallen. Hals over kop waren ze weggevlucht, die Arameërs. En ze hadden geneeds de tijd genomen om hun tenten af te breken. Ze hadden alles gewoon zo achtergelaten. Die 4 uitgeteerde Melaatse kerels, ze weten niet hoe ze het hebben. Alles ligt voor het opscheppen, eten, geld, goud, buit. En ze schrokken zoveel mogelijk naar binnen, totdat ze er ongans van zijn. Net als de mensen bij ons die de hongerwinter hadden overleefd en de bevrijders kwamen. Mijn moeder vertelt het verhaal nog wel eens. Chocola, Zweeds wittebrood. De mensen aten tot ze er ziek van waren. In de stad weet men van niets. Elisa had gesproken, hij had iets beloofd, zo zegt de Heer, morgen zullen om deze tijd de prijzen weer normaal zijn. En toen was de adjudant van de koning in een onbedaardelijke lach geschoten. Hij had uitgeroepen, nou als wij morgen zo goedkoop weer gerst en tarwebloem kunnen kopen, dan mag God wel gaten in de hemel schieten dat het er los uit komt vallen. De spotkees, hij wordt er later voor gestraft. De stad. De mensen liggen met hongeroedeem in hun huizen te sterven. De pest en andere besmettelijke ziekten gaan rond. Het water is ook op rantsoen. Een afschuwelijke, onhoudbare situatie. Wat een verschil met die 4 Melaatse mannen. En die beginnen zo langzamerhand nu toch een beetje te ontwaken uit hun droom. Eerst hebben ze het goud en het zilver zoveel mogelijk verstopt, misschien wel onder de grond gestopt voor later. Maar als dat op een gegeven moment ook klaar is, dan kijken ze elkaar aan en dan zegt eentje wat ze allemaal denken. Jongens, dit kan zo niet. In de stad vallen de mensen bij bosjes om van de honger en wij zitten hier te hamsteren. Bovendien, als zij doorkrijgen dat wij hier zitten en ze komen erachter dat we hen niet hebben ingelicht, dan heb je de poppen aan het dansen, dan worden wij verantwoordelijk gesteld voor de doden die vandaag nog vallen. En zo lopen die vier kerels terug naar de stad. En ze vertellen van het kamp waar eten is in overvloed. Nou, gemeente en ook luisteraars thuis, daar zou ik nog eens even wat dieper op willen ingaan. Op deze daad van die vier mannen. En ons de vraag willen stellen, wat leert ons dit? En dan zou ik vier dingen willen noemen. Als eerste, aan de basis van hun doen en laten staat het optreden van God. De Bijbelschrijver twijfelt er geen moment aan dat de God van Israël de aanstichter is van de paniek die bij de Arameërs ontstaan is. Dat kun je lezen in vers 6. Ze denken dat ze in de rug worden aangevallen door een leger dat groter is dan het hunne. Ze weten zeker dat ze dat geluid van paarden en wagens horen en ze kiezen het hazenpad. In no time zijn ze vertrokken. En dat is voor ons ook goed om te beseffen. God is niet passief. Hij spant zich in voor zijn volk en maakt ook dat er bij tijd en wijle een escape is. Iets dat op de achtergrond gebeurt, waar we vaak geen weet van hebben. Misschien gebeurt het wel veel vaker dan we denken, dat God ons, om zo te zeggen, een ontsnappingsroute biedt. Afgelopen week hoorde ik nog van iemand die ternauwernood een vrachtwagen kon ontwijken. Je krijgt de schrik van je leven. Aan de rand van de snelweg ga je even staan bijkomen. Het was op het nippertje. Een engel van Gods grote legermacht. Ik heb zelf ook een paar keer zo'n ervaring gehad. U moet weten, ik heb nogal gauw last van slaap in de auto. Dat er gaat, is dat het goed als Marja en de kinderen erbij zijn. Dan kunnen ze me wakker houden. Maar goed, het was op een zondag, al heel lang geleden. In Groningen. Ik had op die dag 4 keer gepreekt. En was onderweg naar huis. Moet je dus nooit doen, hè? 4 keer preken. Want u moet weten, ik werd pas weer wakker in de sloot. Een weg met allemaal bomen. En met een gangetje van, wat zal het geweest zijn, 80 of zo, was ik dus precies tussen 2 bomen doorgegaan. Beetje jammer dat de auto van mijn pa was, maar goed, dat terzijde. Het tweede wat opvalt, als wij die vier Melaatse mannen volgen in hun ontdekking van het achtergelaten kamp, is het feit dat juist zij ingeschakeld worden. He, dus niet de koning speelt een helder rol, niet Elisa, die in de hoofdstukken hiervoor erg centraal staat, maar ook Elisa speelt hier geen centrale rol, hoewel hij natuurlijk wel die profetie heeft uitgesproken die vervuld wordt. Maar het zijn die vier desperado's in niemands land. Waarschijnlijk waren ze in de stad door iedereen al lang afgeschreven. Het zijn hiermee laatste mannen die een belangrijke functie krijgen in de omslag die leidt tot de uiteindelijke redding van de stad. En dat doet een beetje denken aan het verhaal in Prediker. Misschien ken je het wel, ook daar is er sprake van een stad in nood. En dan is er een wijze, arme man. De mensen die nemen hem niet erg serieus. Ze hebben liever een bestuurder. In elk geval iemand die ervoor doorgeleerd heeft. En dan eindigt Prediker zijn verhaal heel veelzeggend door te stellen, die stad die had gered kunnen worden als men maar geluisterd had naar die wijze arme man. Wij moeten denk ik ook uitkijken dat we gaan denken dat de samenleving vooral gebaat is bij mensen die gestudeerd hebben en minstens een hbo-diploma hebben. Een opleiding gedaan hebben is iets anders dan wijs zijn. Je komt wel eens mensen tegen die een indrukwekkende carrière aan het maken zijn, maar als je ze spreekt dan denk je, wat een hoop lucht zit erin. In een aantal zaken mogen ze dan uitblinken, maar qua sociale intelligentie lopen ze ver achter. De redders van de samenleving konden wel eens, veel meer dan wij denken, de gewone mensen zijn, als ik het zo mag zeggen. Degene die met hun poten in de modder durven staan. Als je hen in de ogen kijkt, dan zie je veel mensenkennis. Mensen met een groot hart voor anderen. Het derde wat opvalt aan die vier melaatsen. Wij moeten niet overdrijven. Niet alles wat ze doen is geweldig. In eerste instantie reageren ze zoals veel mensen zouden doen. Zich eerst helemaal volstoppen en daarna goed nadenken hoe je ook voor het vervolg jezelf mooi in kunt dekken. Ze harken al het goud en het zilver en de kleren bij elkaar en stoppen dat weg. En op een later moment zullen ze hier terugkomen, het geld weer opgraven en het onder elkaar verdelen. Ze zijn dan wel melaats, maar dat was natuurlijk niet meteen een dodelijke ziekte. Misschien kunnen ze het geld gebruiken om een genezer ergens te vinden en dan later bijvoorbeeld iets voor zichzelf beginnen, een restaurantje in Jeruzalem of zo, of in Samaria. Ze zagen het al helemaal voor zich. Neem het eens kwalijk. Zo zijn de meeste mensen. Zorg dat je je zaakjes goed geregeld hebt voor later. Wie wil er nou niet een fijne oude dag hebben? Maar dan komen we bij het vierde en laatste wat opvalt aan de mannen. Ze hebben die boel onder de grond gestopt, denk ik. Of ergens anders. Zo goed en zo kwaad als dat ging. Want het was inmiddels al avond geworden. Misschien was het al nacht. En ze zitten, zo stel ik mij voor, bij het kampvuur. Uitgevloerd lurken ze aan hun blik bier. Het gesprek stokt. Zwijgend kijken ze in de vlammen. Ze ontwijken elkaars blik en de spanning groeit. En dan zegt er één: jongens, wij zijn niet goed bezig. Wij houden alles voor onszelf, terwijl de mensen binnen de stadsmuur creperen van de honger. En ze zijn het met elkaar eens. Ze melden zich bij de poortwachter en vertellen wat ze is overkomen, waarmee ze de redders worden van de stad. En dat moet ons ook iets te zeggen hebben. Natuurlijk is het belangrijk dat we onze zaken goed regelen. Het is niet onverstandig om een appeltje voor de dorst te hebben. Van de week stond er in de krant dat de meeste meubelboulevards het ergste achter de rug lijken te hebben. En mijn kapper zei een paar weken geleden nog dat ze zat klandizie hebben, want haar blijft toch groeien, althans bij de meesten. Er is dus reden tot enig optimisme. Er lijkt een licht herstel in de lucht te hangen, maar we horen tegelijkertijd ook van mensen die hun baan verliezen of die daarvoor moeten vrezen. De crisis pakt tot nu toe heel verschillend uit. Sommige branches hebben nauwelijks last, lijken er zelfs beter van te worden. In andere branches is het spannend en raken de mensen hun banen kwijt. Of zitten met hypotheeklasten die zij niet kunnen aflossen. En ook in kerkelijke kring is er in toenemende mate aandacht voor schuldhulpverlening. En ik heb al diverse uitnodigingen voor symposia op dat gebied voorbij zien komen. Een belangrijk kenmerk van de christelijke gemeente is het omzien naar elkaar. Wij lezen in Handelingen 2 dat de eerste christenen alles gemeenschappelijk hadden. En in Handelingen 4 wordt het herhaald. Als de een iets tekort had, dan vulde de ander het aan. De vier melaatse mannen bewijzen hun stadsgenoten een grote dienst. Ze besluiten om niet alleen aan zichzelf te denken, maar ook aan de anderen. Extra indrukwekkend, omdat zij als melaatsen heus niet altijd zo leuk bejegend zullen zijn. Als je melaats was, dan was je onrein. Dan zat je vaak in een kamp. Maar ze tonen geen rancune. Ze vertellen dat er eten is in overvloed. Soms denk ik wel eens, wij zijn als gemeente vaak heel erg veel bezig met hulp buiten de gemeente. Maar ik zie het ook een beetje in onze gemeente, dat er ook door de crisis in de eigen gemeente mensen echt geraakt worden. En soms in de problemen komen. En daarom, het is goed om elkaar ook in het oog te houden in de eigen gemeente. Lukt het ons om onze broek te kunnen ophouden? Er is nog één dingetje wat bij ons haakt. En dat is wat er staat in vers 9. Barmhartigheid is niet de enige drijfveer van de mannen. Er is ook het element van bang voor straf. Ze zeggen, als we niet uitkijken, komen we in de problemen. En dan zou je kunnen zeggen van nou, dat is toch weer een klein beetje zwak van ze. Proberen ze toch hun eigen hachje te redden. Nou, gemeente, luisteraars. Ik zou eigenlijk willen zeggen, is dat ook niet een gewone menselijke reactie? En zou je in zekere zin niet mogen zeggen dat wij allemaal een stok achter de deur nodig hebben, omdat we er anders misschien nog minder toe komen om ons gul en open op te stellen naar mensen die problemen hebben? De vier Melaatse mannen willen hun eigen hachje redden, oké, maar tegelijkertijd, ze doen het dan toch maar. De blijde boodschap, zo wordt dat genoemd in vers 9, brengen aan de mensen in de stad. En daarmee zijn ze, zonder dat ze het zelf wisten, een heenwijzer naar Jezus Christus, die later zou komen en die alles perfect gedaan heeft. Bij hem was er geen enkele verborgen agenda. Zijn komen in deze wereld was niet bedoeld om er uiteindelijk zelf beter van te worden. Hij heeft zichzelf ontledigd en de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Hij had in de hemel kunnen blijven, bij al de schatten en rijkdom van zijn vader. Hij had kunnen zeggen, hier die buit, die laat ik mij niet afnemen. En als hij dat gezegd had, hadden we het hem niet eens kwalijk kunnen nemen. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft al zijn rijkdom, al zijn eer afgelegd om ons te kunnen redden, door het offer van zijn leven, zijn opstaan uit de dood, zijn terugkeer naar de Vader, de uitstorting van de Heilige Geest, het feest dat we pas gevierd hebben. We sluiten af. God is initiator. Hij biedt ons zijn Zoon aan, tot eeuwig behoud. Wil je hem ontvangen of niet? Heb je de keus in je leven al gemaakt? Heb je je leven gegeven? Of ga je de keus opnieuw maken, als je in je geloof bent afgezakt? Ga het doen, mensen. Ga op je knieën. Je hart uitstorten en uitspreken, ik geef mijn leven aan u, o God. Regeer van nu af aan in mij. Help mij om van de troon in mijn leven afstand te doen en u de plek te gunnen die u toekomt. Wie dat doet, die krijgt de juiste drive om ook zelf mededeelzaam te zijn naar anderen. God wil ons inschakelen om iets moois te laten zien van zijn koninkrijk. God doet zijn wonderen werk, maar hij werkt vaak, misschien moeten we zeggen, meestal via mensen. Amen. Dan is het nu tijd voor de collecte. Er staat hier in mijn papier dat de predikant herhaalt de bestemming die bij de afkondiging en al door de ouderling van dienst is meegedeeld. Maar ik weet niet meer waar ervoor gecollecteerd wordt. Steun. Steunbehoevende kerken. Nou, past helemaal bij het thema. Oh.
Ja, goedemorgen. Ik wou nog iets zeggen over de middagdienst van vanmiddag. Dat is een jeugddienst die is voorbereid door de Solid Friends groep. Ja, als lid van de zendingscommissie wil ik nog iets aan toevoegen. Dus het thema is Open Your Heart. Hoe open ik mijn hart voor God en voor Jezus? Dat is echt een universeel thema. En het bijzondere is dat er vanmiddag speciale gasten aanwezig zijn in deze dienst. Namelijk onze zendeling dominee Frits Kruger is aanwezig uit Zuid-Afrika. Met zijn vrouw en kinderen. En daarnaast moet ik even goed zijn naam melden. Tokosani Ndaba, dat is een broeder ook uit Zuid-Afrika, die is ook aanwezig en dat is een jongerenwerker. En die zal ook nog een kleine invulling geven aan dat thema. Er zullen ook nog een Zuid-Afrikaans lied zingen vanmiddag. Maar met name wil ik even aandacht vragen voor het programma na afloop. Daar willen wij een zendingspresentatie geven, dus een presentatie hoe de zending werkt in Zuid-Afrika. Er is een mogelijkheid om de zendeling te ontmoeten. En die vraag die u altijd had willen stellen over de zending, die kunt u dan nu stellen. Dat is dan net de mogelijkheid om dat te doen. Er zullen broodjes en soep aanwezig zijn voor mensen. Dus u hoeft niet met een lege maag te zijn. En na afloop en dan, tot slot zal er nog een presentatie zijn of een verslag zijn van de jongerenreis van vorig jaar, van 2008. Een diaconale reis waarbij ze dus de jongeren een kerkgebouw hebben gerepareerd. En dat een beetje als opwarmetje voor de reis die in 2010 zal plaatsvinden. Ook weer een diaconale reis. Dus denk voor iedereen vanmiddag van alles nog wat te doen en te beleven. Dus ik zie u graag vanmiddag.
Nou, dat lijkt me een heel puik programma. Ik denk dat dat mooi gaat worden. Het is nu tijd voor de collecte. En de Heer God zegene u en jou in het geven van je gaven. We gaan nu met elkaar bidden en danken. Ik zie dat hier gebeurt door een gemeentelid als er een gastpredikant is, maar zal ik dat dan maar gewoon zelf doen? Er zijn geen bijzondere voorbeden, dankzeggingen. Nou, goed. Zullen we dan met elkaar bidden en vooral ook danken. Heere God, wij danken u zo voor die boodschap uit 2 Koningen 7. Die vier Melaatse mannen, ze zijn echt een voorbeeld voor ons. En we hebben gezien dat u op de achtergrond bezig was. Dat u bezig was die escape voor te bereiden. En we hebben ook gezien, Heere God, dat die mannen ergens ook wel weer aan zichzelf dachten. Maar dat hebben wij ook. Wij hebben eigenlijk ook die stok achter de deur nodig om ook die dingen te doen die u van ons vraagt. En we danken u dat we gezien hebben dat ze dat omslagpunt bereikten. Om niet meer alleen aan zichzelf te willen denken, maar dat ze ermee naar de poortwachter gingen en zo de redders van de stad werden. Help ons zo ook. Om te weten dat u op de achtergrond bezig bent. Help ons om te zien dat we die aansporing van u ook nodig hebben. Help ons om te zien dat als we uw opdracht aanvaarden, dat we die ook kunnen uitvoeren door de kracht van de Geest. En zo bidden wij u, help ons ook om in de gemeente naar elkaar om te zien, dat we het zullen weten als mensen in de problemen komen en dat we dan misschien ook kunnen helpen en ook buiten de gemeente. Wat dat betreft bidden wij u ook voor de opbrengst van het geld ten behoeve van hulpbehoevende gemeenten. Wij bidden u ook om een zegen over de dienst van vanmiddag, heel erg veel werk aangedaan. En we hopen dat het een hele mooie, fijne, gezegende dienst wordt, waar een groot getuigenis van uitgaat. En zo komen wij tenslotte terecht bij u, o Heer Jezus Christus. En dan danken wij u uit de grond van ons hart, dat u geen enkele verborgen agenda had. En dat u in de hemel heel makkelijk had kunnen blijven bij die schatten en gaven, al die rijkdommen van uw Vader. Maar u hebt het losgelaten. En u bent naar deze aarde gekomen. En u hebt uzelf ontledigd. U bent een dienstknecht voor ons geworden. U hebt uw leven voor ons gegeven. Heel hartelijk dank daarvoor. En help ons voor het eerst of opnieuw om ons leven dan ook aan u, onze redder, te wijden. Dank u wel voor deze dienst. Wilt u vandaag verder een mooie zondag geven? En als we hier niet meer terugkomen, een goede week. Help ons om mensen van u te zijn in deze wereld. Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige God, wij prijzen, aanbidden, eren uw naam. Van nu aan tot in alle eeuwigheid. Amen. Wij zingen ons slotlied en dat is gezang 474. Ik heb begrepen dat ik zometeen met de ouderling van dienst nog even in de hal sta. Maar ik moet u zeggen, wij hebben een verkiezing van ambtsdragers bij ons in de kerk. En daar wilde ik graag nog iets van meemaken. Dus ik blijf niet heel lang hangen. Dat u niet zegt van nou, die man die wil zo gauw mogelijk voetzie. Nee, er is een reden voor. Ik vond het heel erg fijn om hier bij u en jullie te zijn vanmorgen. En ik wens jullie het allerbeste. En het allerbeste dat we kunnen ontvangen is de zegen van God. Ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen. Amen.